Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het een voorrecht om hier te staan, om het woord met u te mogen delen. Allereerst wil ik u de hartelijke groeten overbrengen van de broeders en zusters uit Dilbeek. Ik wil ook speciaal de groeten overbrengen van Joost, die hier niet kon zijn. In zijn optimisme dacht hij dat hij hier nog kon zijn, maar hij is geopereerd aan zijn arm. Joost heeft een pees gescheurd. Hij was zeer optimistisch en hij dacht van ik kan daar wel even zijn. Hij heeft als anesthesist ervaren wat het is om een tube in je keel te krijgen en dat je dan enkele dagen moeilijk kan spreken, dus dat was al een eerste probleem. En als ze in je lichaam snijden is het ook heel erg moeilijk om je arm te bewegen. Dus voor het moment is Joost weer thuis bij Hotel Mama, hij wordt goed verzorgd door zijn moeder. En laat ik zeggen, hij ziet toch uit naar in de toekomst om hier te spreken. Deze preek heb ik al een aantal keren mogen geven in gemeenten. En het is een preek waarvan ik zeg, die spreekt mij zelf zeer aan. Ik heb zelfs vastgesteld dat ik over hetzelfde onderwerp al een keer gesproken had. Dus ik heb eigenlijk de eerste preek die ik ooit gebruikt heb, gebruikt als inleiding voor deze preek. Maar ik ben me zeer bewust dat ik hier sta in afhankelijkheid van de Vader. En daarom wil ik toch eerst een zegen vragen. Hemelse Vader, ik dank u dat u ons leidt op uw weg, dat u op onze plaatsen brengt waar wij niet verwacht hadden te zijn, maar dat u ons daar ook tot zegen wilt stellen. Ik dank u Heer voor het woord dat u hebt gegeven, dat u dit woord hier tot zegen wil doen zijn, opdat het Heer mensen mag inspireren te bouwen aan uw koninkrijk. Dank u Heer dat ik uw rust mag ervaren en dat ik mag weten Heer dat het uw woorden zijn die ik mag spreken. Dank u daarvoor. Amen. Zoekt u met mij op 1 Thessalonicenzen 5. Dan mag ik lezen vanaf vers 11. Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Heere en u terechtwijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk, houd vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijs de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijdt u te allen tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soorten van kwaad. En hij de God des vredes, heilig u geheel en al, uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Vanochtend heb ik een gedeelte gekozen dat gaat over bemoedigen. Voordat ik wil ingaan op de aanwijzingen van Paulus, wil ik allereerst de vraag proberen te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van een bemoediger? En mijn eerste antwoord is: een bemoediger is iemand die zich richt op anderen. Dan heb ik ook gevonden: een bemoediger is iemand die denkt in termen van mogelijkheden, niet in moeilijkheden. En als derde punt: een bemoediger is iemand die vertrouwen schenkt, vertrouwen wekt. Op een blog van de Evangelische Omroep trof ik een stukje aan met de titel Zo word je een bemoediger. En ik zal het in zijn geheel voorlezen. Als er iets is waar de wereld behoefte aan heeft, dan is het wel aan bemoedigers. Oftewel aan mensen die anderen bemoedigen. Een bemoediger is iemand die een ander opbouwt en stimuleert. Iemand die een ander een steuntje in de rug geeft als het moeilijk wordt. Een bemoediger is eigenlijk iemand die gewoon een tijdje met iemand anders meeloopt. Zou jij een bemoediger willen zijn? Een eerste punt. Een bemoediger ziet de nood. Niet elke dag is geweldig. En voor sommige mensen is het zelfs zo lang geleden dat ze een geweldige dag hadden, dat ze het zich niet eens meer kunnen herinneren. Als je een bemoediger wilt zijn, dan is het belangrijk dat je bereid bent om nood van anderen te zien en te horen. Als bemoediger kun je niet vragen, hoe gaat het met je, terwijl je genoegen neemt met het standaard antwoord, oh goed hoor. Een echte bemoediger heeft het lef om iemand in de ogen te kijken, om te willen weten hoe het echt gaat en om door te vragen. Een eerste tip. Bid dat God je geestelijke ogen zal openen, zodat jij kunt zien wie er in nood is, zelfs wanneer dat voor de buitenwereld niet zichtbaar is. En oefen jezelf om door te vragen, ook als je het moeilijk vindt. Sommige mensen zijn in eerste instantie afwerend, omdat ze niet gewend zijn dat iemand oprecht geïnteresseerd is in hen. Een tweede punt is, een bemoediger kent zijn of haar grenzen. Een bemoediger zijn is zwaar als je meer nood ziet dan je tijd, geld en energie hebt. Maar besef altijd, jij draagt de wereld niet, dat doet Jezus. God zelf is verantwoordelijk voor zijn schepping. Het enige wat hij van ons vraagt, is dat wij er zorg voor dragen, dat wij ons best doen om lief te hebben en dat wij ons uitstrekken naar degenen die hij op ons pad brengt, die zijn liefde nodig hebben in emotionele en praktische zin. Kijk niet naar de enorme berg van mensen in nood, kijk gewoon naar wat je vandaag voor één persoon kunt doen. En als God je meer tijd, geld, energie en mankracht geeft, dan kun je samen meer bereiken. Maar jij hoeft niet meer te doen dan je kunt, want dan raak je compleet burn-out en overspannen. Een tip, leer jezelf beter kennen en neem jezelf en jouw grenzen serieus. Wat past er bij je om te doen en wat kun je op dit moment aan qua tijd, geld, energie en gezinssituatie? Een derde punt is, een bemoediger leeft vanuit Gods kracht en wijsheid. Soms is het zo zwaar en soms is de nood zo groot dat je het bemoedigen en het tijdelijk meelopen met iemand het liefst op wilt geven. Maar wanneer je vanuit Gods liefde en kracht op pad bent gegaan om anderen bij te staan en te bemoedigen, dan zal hij je altijd weer nieuwe liefde en kracht geven om door te gaan. Overigens kan het ook zijn dat God je anderen zal geven om jou bij te staan, of dat hij je zal zeggen om ermee te stoppen, omdat hij weer nieuwe plannen heeft voor je. Een tip. Train jezelf in het leven vanuit Gods kracht. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom, en hij, die aan iedereen geeft, zal zonder voorbehoud en zonder verwijt uw wijsheid geven, zoals Jacobus 1 vers 5 ons leert. En dat geldt niet alleen voor wijsheid. Vraag God om alles wat je nodig hebt, en zie uit naar hoe hij op zijn tijd en wijze zal voorzien. Ik heb mij de vraag gesteld, wie is de grootste bemoediger in de Bijbel? En nadat ik een tijdje over nagedacht heb, over de vraag wat zijn de kenmerken van een bemoediger, heb ik dus inderdaad die vraag gesteld, wie is de grootste bemoediger? En na enig nadenken kwam ik uit bij het feit dat Jezus de grootste bemoediger is in de Bijbel. Kan iemand je meer bemoedigen dan de Zoon van God, die zegt in Matteüs 28 vers 20, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Daarnaast kunnen we niet uitvlakken dat, de bemoediging die Gods Geest ons biedt. We ontvangen namelijk niet alleen kracht van de Geest, maar we mogen ook een beroep doen op de gaven van de Geest, zoals de gave van wijsheid en de gave van kennis. Die lijken mij bijzonder nuttig wanneer je naar woorden zoekt om iemand bemoedigend toe te spreken die door een diep dal gaat. Dus formuleerde ik mijn vraag enigszins anders. Welke persoon is buiten God de grootste bemoediger in de Bijbel? Als eerste kwam bij mij de naam van Jethro op. De schoonvader van Mozes, die kwam bij hem op bezoek en die stelde vast hoe druk Mozes van de ochtend tot de avond bezig was om het volk raad te geven. Hierdoor raakten zowel Mozes als het volk volledig uitgeput. Op een schaars moment dat overbleef, sprak Jethro Mozes aan over de onhoudbaarheid van deze situatie. In Exodus 18, vers 19 zegt Jethro daarom: luister naar mij, ik zal u raad geven en God zal met u zijn. Hierna stelt Jethro voor om flinke, godvrezende, betrouwbare mannen die winstbejag haten aan te stellen als oversten over 1000, oversten van 100, oversten van 50 en oversten van 10 en hen de rechtspraak toe te vertrouwen. Voortaan hoefde Mozes zich alleen nog te buigen over moeilijke zaken waarvoor hij nu ruim de tijd kon nemen. Een van de kwesties bijvoorbeeld die hij moest beantwoorden was de vraag over het erfrecht van dochters. Overigens was Mozes ook een sterke bemoediger. Zijn geduld, groter dan dat van enig mens op aarde, en zijn rol als pleiter voor het volk hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de uittocht van Egypte en het verblijf in de woestijn. In Deuteronomium 3, vers 28 zegt God bovendien nadrukkelijk tegen Mozes dat hij Jozua moet bemoedigen. Op mijn vraag wie de grootste bemoediger is in de Bijbel, kwam ik uiteindelijk uit bij Barnabas. Slaat u met mij op Handelingen 4. We gaan een aantal gedeelten lezen uit Handelingen waarin we zien hoe Barnabas een rol speelt als bemoediger. Allereerst lezen we dat in Handelingen 4, vers 36 en 37. En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had, wat betekent zoon der vertroosting, een leviet uit Cyprus afkomstig, die eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Het is opvallend dat de apostelen Jozef de bijnaam Barnabas gaven. Ongetwijfeld hebben zij heel duidelijk kunnen waarnemen dat bij hem de kenmerken van een bemoediger zeer duidelijk aanwezig waren. De eerste daad van bemoediging die we kunnen vaststellen is zijn vrijgevigheid. Die blijkt uit zijn bereidheid om zijn akker te verkopen en met de opbrengst te voorzien in de noden van de behoeftigen in de eerste gemeente. Een genereuze houding is dus een duidelijk kenmerk van een bemoediger. Vervolgens lezen we over Barnabas in Handelingen 9. In vers 26. Daar staat: en te Jeruzalem aangekomen, trachtte hij zich bij de discipelen te voegen. En hier hebben we het dus over Paulus. Maar allen schuwden hem, daar zij niet konden geloven dat hij een discipel was. Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun hoe hij onderweg de Heere had gezien en dat deze tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. We zien in dit gedeelte heel duidelijk dat Barnabas nog een eigenschap van een bemoediger had. Hij toonde moed om Paulus te benaderen en te helpen. Ook zien we hier dat Barnabas een bemiddelaar wilde zijn en zich inzetten om het conflict tussen Paulus en de apostelen op te lossen. Als bemiddelaar moet je een evenwichtig oordeel hebben, objectiviteit en een diepe betrokkenheid tonen. We komen ook Barnabas tegen opnieuw in Handelingen 11, vers 22. Daar staat: en het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter oren en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochië. Toen deze aankwam en de genade God zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Heere toegevoegd. En hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. In dit gedeelte lezen we allereerst dat Barnabas door de apostelen als ambassadeur wordt uitgezonden naar Antiochië, een van de eerste niet-Joodse gemeenten. Voor deze delicate missie vertrouwden de apostelen zeker op de bijzondere karaktertrekken van Barnabas, waaronder zeer waarschijnlijk diplomatie. Nog belangrijker was echter het feit dat hij vol van de Heilige Geest was en vol van geloof, zodat hij een onwankelbaar vertrouwen in God had. Ik hoor nogal eens de discussie over de vraag of iemand al dan niet de Heilige Geest bezit. Dit is echter niet een vraag die op de allereerste plaats komt. Voor een christen is het een veel belangrijker een antwoord te vinden op de vraag: bezit de Heilige Geest jou? Zodat Gods zegen door jou naar anderen kan stromen. Uiteraard kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Zo voor mij heeft ieder christen, ieder die tot geloof gekomen is, de Heilige Geest. Zodra Barnabas aankomt in Antiochië, raakt hij enthousiast over wat hij ziet en begint de gelovigen aan te moedigen om de Here trouw te blijven. Bent u vanmorgen al enthousiast geraakt over wat God in ons midden doet? Hebt u vanmorgen al een gelegenheid gevonden om iemand aan te moedigen de Here trouw te blijven? We zien in Handelingen 11 dat Barnabas nog steeds betrokken is bij Paulus. Hij gaat zelfs na zo'n 10 jaar na zijn eerste ontmoeting in Jeruzalem naar hem op zoek in het 200 kilometer verderop gelegen Tarsus en hij brengt hem naar Antiochië met als doel om Paulus aan te stellen als leraar in deze gemeente. In hoeverre zouden wij vandaag beschikken over de brieven van Paulus indien Paulus was blijven steken in zijn geboortestad Tarsus? Een laatste gedeelte waar we over Barnabas lezen is in Handelingen 15. Daar vinden we in vers 36: maar na enige dagen zeiden Paulus tot Barnabas: laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad waar wij het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat. En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen. Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen na Pamphylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus voer. Uiteindelijk, als je de Bijbel bestudeert, dan zien we in Colossense 4 vers 10 dat Paulus met respect spreekt over Marcus. En nog duidelijker wordt dat in 2 Timotheus 4 vers 11 waar we lezen: alleen Lucas is nog bij mij, haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Hier is kennelijk iets gebeurd. Paulus had geen vertrouwen om met hem op zendingsreis te gaan en later in zijn leven moet hij vaststellen dat hij voor veel nut geweest is voor de dienst. Hoe kan dat gebeurd zijn? Hier zien we dat de moeite die Barnabas besteed heeft aan Marcus er waarschijnlijk voor een belangrijke mate heeft bijgedragen dat Marcus voor grote waarde is geworden voor Paulus. Uiteindelijk heeft Marcus zelfs een evangelie geschreven dat ons vandaag nog steeds zegent en waardoor wij nog steeds geïnspireerd worden. Barnabas was bereid Johannes Marcus een tweede kans te geven. Paulus op dat moment nog niet, en daarom koos hij ervoor met Silas op stap te gaan. Bemoedigers komen mensen tegemoet. Zij keren zich niet van anderen af. Zet ik de zaken nog eens op een rij. Barnabas was een gulle gever. Barnabas was een trouwe vriend. Barnabas was een betrokken bemoediger. Barnabas was een vergevingsgezinde broeder. Ik wil nu terugkeren naar het oorspronkelijk gedeelte dat wij gelezen hebben en ik wilde u dat voorhouden als een checklist voor bemoedigers. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons minstens 3 van de voorbeelden die Paulus geeft zou kunnen toepassen en om mensen te bemoedigen. En bij het Bijbelgedeelte heb ik een aantal praktische richtlijnen gegeven voor iedere christen die zich voor een ander tot zegen wil stellen. Laten we de tekst nog eens overlopen. Ik heb ook de teksten vereenvoudigd, zodat de moeilijke Bijbelse woorden, laat ik zeggen, zijn voor wat ze zijn, maar dat ik de kern, de essentie, heb opgepakt. In vers 5, vers 11, daar worden we aangemoedigd, bouwt elkander op. Nou, wat is een mogelijke toepassing? Maak eens duidelijk dat je bepaalde kwaliteiten in iemand bijzonder waardeert. In vers 12 worden we aangemoedigd te luisteren naar uw leiders. Zoek naar manieren om met hen samen te werken en hen te inspireren om betere resultaten te bereiken. In vers 13 worden we opgeroepen, schat hen zeer hoog in. Hoe kan je dat praktisch vertalen? Laat de eerstvolgende keer dat u een kritische opmerking wilt maken over een oudste, een diaken of een andere leidinggevende, dat achterwegen. Dankt in plaats daarvan voor de moeite die zij zich getroosten. Vers 13 zegt ook, leef in vrede. Zoek naar manieren om samen met iemand door één deur te gaan. Drijf zaken niet op de spits. Vers 14 spreekt over vermaan de luiaards. Daag de achterblijvers uit deel te nemen aan een nieuw interessant project. In vers 14 zegt ook, bemoedig degenen die de moed verloren hebben. Bemoedig timide personen door hen aan Gods beloften te herinneren. Vers 14 zegt ook, help de zwakken. Ondersteun de zwakken in het geloof door hen lief te hebben en geregeld voor hen te bidden. Vers 14 sluit af met wees geduldig. Denk aan een situatie waarin je geduld geregeld beproefd wordt en bedenk van tevoren hoe je beter daarop kunt reageren. De kern van vers 15 is neem geen wraak. Doe goed aan iemand die je gekwetst heeft. Vers 16 zegt verblijd u. Bedenk dat God zelfs te midden van chaos alles onder controle heeft. Vers 17 roept ons op, bid voortdurend. God is altijd bij je. Praat dus met hem. En vers 18 zegt, dankt altijd. Maak eens een lijst van al de gaven die God je gegeven heeft. Dank hem daarna voor iedere gave afzonderlijk. Vers 19 spoort ons aan om de Heilige Geest niet uit te doven. Laat je leiden door de Geest wanneer hij je aanspoort in een samenkomst. Vers 20 spreekt van sla acht op de profetieën. Je kunt dit praktisch vertalen met sla acht op woorden van God die anderen met je delen. Vers 22 zegt onthoud u van alle kwaad. Voorkom dat je terechtkomt in situaties waarin verleiding op de loer ligt. En tenslotte vers 23, vertrouw steeds op Gods hulp. Realiseer je dat je niet in eigen kracht moet handelen, maar door de kracht van God die hij je schenkt. Ik bid u toe dat u door dit woord aangemoedigd bent om een bemoediger te zijn. Amen.